Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio, Werkverkenners. Rens de Jong.
Het zijn die collega's die vaak bij de directie zitten. Ze praten mee over belangrijke zaken, zoals fusies, overnames, maar ook arbeidsomstandigheden, gelijke behandeling van personeel en telefoonkostenregelingen, heel belangrijk. En jij mag bepalen wie dat gesprek gaat voeren, want het is een democratisch gekozen orgaan. Het gaat hier om de ondernemingsraad. En soms komen ze in het nieuws, bijvoorbeeld bij grote reorganisaties, zoals bij Tata. Maar eigenlijk zijn deze mensen het hele jaar bezig met het vertegenwoordigen van het personeel bij de directie. Een belangrijke taak is ook weerwoord bieden aan de directeur. De vraag in deze werkverkenners: hoe bied je als OR tegenwicht zonder dat je een stoorzender bent? Want soms zijn de belangen heel groot. Bijvoorbeeld als de directie met jou wil onderhandelen over een cao in plaats van met de vakbond. Zoals bij Jumbo, Action of Gal en Gal is gebeurd. Nou, dan moet je van goede huizen komen. Daar hoor je meer over in het tweede gedeelte van deze uitzending. Want eerst hebben we het over het OR-werk zelf. Want je moet wel uit een bepaald hout gesneden zijn.
Dat je een zeker gewicht toekent aan principes en wat je rechtvaardig vindt. En los van jouw eigen carrière, perspectieven en ambities, iets breder wilt bijdragen aan de onderneming, waarbij dat soms ook wel eens te lasten kan gaan van je eigen belang.
Je hoort Johan Zwemmer.
Advocaat arbeidsrecht bij DLA Piper in Amsterdam. Daarnaast docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En ook nog op dit moment lid van de commissie Boslab, die zich buigt over de regulering van werk in de toekomst.
Spannend, hè? Geloof ik 23 januari komen jullie met het advies, toch?
Ja, klopt. Ja. Klopt.
Kan je daar iets over zeggen?
Nou, nee, natuurlijk niet. Er wordt veel naar gevraagd, maar de laatste loodjes. Of die het zwaar zwegen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval moeten we nog wel even een flinke slag maken.
En Johan vertelt wat nou eigenlijk het doel is van de OR. En dat gaat verder dan alleen de belangen van het personeel vertegenwoordigen.
Nou, het doel van de OR is vooral in het belang van het bedrijf en dus van alle belanghebbenden binnen het bedrijf, dus de werkgever, de werknemers, maar zelfs leveranciers, meedenken over de strategie van het bedrijf, de manier waarop het werkt. Eerste poot, tweede poot, meedenken in het belang van alle werknemers over goede collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen. Nou ja. Die dus niet op het niveau liggen van loon en toeslagen, maar meer op het niveau van arbeidstijden, rusttijden, een collectieve telefoonregeling bijvoorbeeld.
Ja. En is het dus zo dat je zegt de OR is er niet alleen maar voor de werknemers, maar is er ook voor het belang van het hele bedrijf?
Ja.
Ja, ja. Ja. Is het dan ook zo dat de directie in principe altijd met elke beslissing langs de OR moet? Of het nou instemmingsplichtig of adviesplichtig?
Nee, die spelregels zijn duidelijk gemaakt. In de wet op de ondernemingsraden staat een heel lijstje van het type besluiten waar je advies voor moet vragen. En ook een hele lijstje van het type van besluiten waar je instemming voor moet vragen. Mm-hmm.
Maar zijn er ook besluiten waar je niks voor moet vragen?
Klopt. Ja, ja. Ja, die staan daar niet tussen. En
maar
snapt,
geef eens een voorbeeld van waar hoef je niet over in te stemmen.
Nou, kijk, dat hangt er een beetje vanaf. En ik twijfel omdat die lijstjes, die besluiten zijn heel breed geformuleerd. Dat heeft de wetgever expres gedaan, zodat bij twijfel een ondernemer altijd naar de OR gaat. Ja, dat is de bedoeling. Maar als je het nou aan me vraagt, een individueel ontslag of het afstoten van een klein belang in een andere onderneming, het je terugtrekken uit een bepaalde kleine markt, hè, niet van belang voor iedereen, niet heel belangrijk, niet heel groot, ja, dat is dan niet advies.
Nou ja. Mijn volgende gast is Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV en binnen het bestuur verantwoordelijk voor de medezeggenschap. Ja, ons model in Nederland van personeel dat meepraat met de directie is best uniek. Ik heb ook wel eens gehoord dat Amerikaans of sowieso van buiten Europa bestuurders naar Nederland komen en dan opeens zeggen: what's that? een ondernemingsraad. Geen idee. Nee. En dat daar ook zoveel macht zit.
Ja.
Kom je dat tegen of niet?
De collega Tuur zit meer op de internationale portefeuille. Ik heb laatst voor het eerst een bijeenkomst meegemaakt van de Europese ondernemingsraden. Dat heeft ook weer een. Die komen ook bij elkaar, ook in Nederland. Dus heel veel grote bedrijven zitten ook weer met een afvaardiging in Europese ondernemingsraden. En soms ook mondiaal. Ik heb wel de indruk dat het tamelijk uniek is.
Ja.
Maar we moeten wel zorgen dat we het in stand houden.
Oké, nou gaan we nu naar de praktijk. Ik praat met een voorzitter van een OR van een groot bedrijf.
Mijn naam is Tineke Boersma-Dero. Ik ben sinds 18 jaar lid van de medezeggenschap van Albert Heijn. Waarvan sinds ongeveer 6 jaar voorzitter van de Albert Heijn ondernemingsraad. Ik ben inmiddels al ruim 25 jaar werk ik bij Albert Heijn. Dus ik ken het bedrijf heel goed.
Ja, en 18 jaar in de OR.
Ja.
Wauw, er zijn presidenten die minder lang besturen, zeg.
Ja, dat klopt.
Is het zo'n leuk werk dan?
Ja, het is voor mij is het echt, is het echt iets waarvan ik denk dat me het wel op het lijf geschreven is.
Mm-hmm.
En ik vind het ontzettend mooi om in contact te kunnen zijn met zoveel verschillende mensen. En dat is ook wel gelijk de uitdaging natuurlijk geweest. Want toen ik mezelf verkiesbaar stelde, toen de kinderen groot genoeg waren, dacht ik, nou, dan ga ik er nu voor. En het had me altijd al wel geïnteresseerd. En toen kwam ik er natuurlijk achter dat het niet zo makkelijk is als dat het lijkt.
Want? Wat is er moeilijk aan?
Nou, je praat op een heel ander niveau. Je weet heel veel af van je eigen werkplek en van je eigen collega's. En dat is dan in dit geval de winkel waarin je werkt. En daar weet je heel veel van af. Maar als je in Zaandam gaat praten met de bestuurder, en in mijn geval was dat Dick Boer, dan kom je erachter dat je heel veel kennis tekort komt.
Ja, ja.
Wel heel veel weet wat hij niet weet, maar dat ik ook heel veel niet weet wat hij wel weet.
Want wat deed je toen jij opging voor de OR en wat doe je nu binnen Albert Heijn?
Ik werkte in de winkel. Ik werkte in een vooruitstrevend model Albert Heijn, wat nu XL is. In het voorstadium van de XL, daar werkte ik.
En wat deed je?
Ik werkte in het hart van de winkel. Dat heette L'Aventure. Dat kent niemand meer, maar zo heette dat. En dat was het begin van wat je nu ziet. Het hele foodconcept. Zelf broodjes maken, pizza's maken. En, al dat soort dingen. In dat deel van de winkel.
Ja, ja, maar jij deed ook de broodjes dicht doen en de pizza's.
Zeker.
Okay.
Ja, ik was echt met de klant en met de collega's.
Okay. En wat doe je nu?
Ik ben nu jobcoach. Sinds 4 jaar ben ik jobcoach. Ik ben mezelf gaan ontwikkelen vanaf het moment dat ik in de ondernemingsraad stapte. En inmiddels ben ik jobcoach en begeleid ik mensen 2 dagen per week met een beperking.
Hm.
En dat doen we zelf, intern dus.
Ja, dan kom je bij Dick Boer op de Kamer. Kijk, zo'n OR, dat is eigenlijk, hè, in de wet op de ondernemingsraden staat dat jullie verregaande bevoegdheden hebben. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat er een soort met van in business taal informatie-asymmetrie is. Kortom, Dick Boer weet veel meer dan jij.
Nou ja, je hebt natuurlijk een heel ander referentiekader. En om dat gewoon op elkaar af te gaan stemmen, om gewoon te begrijpen waar je vandaan komt en hoe je naar de wereld kijkt, daar heb je gewoon ontwikkeling voor nodig. En als je in die winkel staat, als je in die winkel werkt, dan kijk je op een andere manier naar het bedrijf dan wanneer je aan het roer staat en dingen uitstippelt en dingen bedenkt en in de toekomst kijkt.
Mm-hmm. Maar is dat iets wat jij zegt, dat breng ik dan juist ter tafel? Is dat iets positiefs?
Ja, dat is zeker.
Kun je een voorbeeld geven?
Nou, ik denk dat in een van de gesprekken die we als ondernemingsraad natuurlijk hebben, ik zit daar niet in mijn eentje met Dick Boer natuurlijk. Wij zitten als ondernemingsraad bij Dick Boer. En wat altijd enorm gewaardeerd is, is dat dat ik als parttime werkende vrouw als eerste en als enige in die ondernemingsraad stapte. Inmiddels werk ik fulltime overigens. Maar als parttime werkende vrouw, je bent dus echt een uitzondering in ondernemingsraadland, terwijl het grootste gedeelte van de medewerkers eigenlijk vrouwen zijn en heel veel parttimers. Dus alles wat je als parttime werkende vrouw in die winkel aandraagt, is wel degelijk heel waardevol. En zo heb ik dat ook altijd gevoeld. Mm-hmm. Maar je moet elkaar ook kunnen begrijpen.
Ja.
En dat vraagt gewoon training.
Ja, training? Is dat zo? Hoe bedoel je dat, training?
Opleidingen. Ik ben eigenlijk gelijk gaan leren toen ik in de ondernemingsraad stapte. Allerlei opleidingen gedaan, van NIMA tot communicatie, tot allerlei opleidingen ben ik gaan doen. En dan leer je steeds meer hoe ingewikkeld het is, hoe minder zwart-wit het is. Want dat denk je als je in zo'n winkel werkt, dat het of links of rechts is. Maar ja, dat is het heel vaak niet.
Ja, niet altijd gaat het proces heel soepel. Soms wordt een OR onder druk gezet om in te stemmen met iets dat eigenlijk niet zo ideaal is. En advocaat Johan Zwemmer ziet daar ook een rol voor de vakbond weggelegd. Stel je voor, je krijgt zo'n baas die zegt, ja, maar als we nu niet, dan haakt die investeerder af en dan komen er kosten bij en et cetera. Maar even gewoon bijna persoonlijk, dat komt wel binnen. Maar je kunt wel zeggen, ja, ik ga mijn poot stijf houden. Mm-hmm. Maar jij moet het ook weer uitleggen aan al je collega's. Zeg je, we gaan dit plan even voor de bus gooien. Ja. Want ik ben niet gevraagd. Ja. Ja, hoe zie jij verschillende OR-leden daarop reageren?
Dat hangt van de OR-leden af. Sommige OR'en bij ondernemingen die worden ontzettend ingefluisterd en gesteund door vakbonden. Vaak zijn leden van vakbonden ook leden van de OR. Die laten zich niet zo snel van de wijs brengen. En wat doen ze? Ze houden hun rug stijf en ze zorgen voor draagkracht. Dus ze gaan het uiten binnen de organisatie. Maar nogmaals, ook dat gaat je dan niet in de koude kleren zitten. Aan de andere kant zie ik dat OR-leden toch op het punt, als het puntje bij paaltje komt, dan toch zeggen, ja, we buigen, dit is het belang. En dat kan ik me ook goed voorstellen. Want op het moment dat je als werknemer, ondanks die wettelijke rechten en ondanks die bescherming, voor een beslissing wordt gezet die eigenlijk een beslissing van de werkgever zelf en waar je zelf in betrokken wordt, dan kun je ook op een bepaald moment zeggen, ja, hier ligt de grens. Ik kan hier niet meer verder mee.
Ja, de verdeling tussen de OR en de vakbond is tot nu toe redelijk duidelijk. De vakbond onderhandelt over de CAO en de OR doet al het andere werk. Maar juist daar verschuift iets. De vakbond wordt meer en meer overgeslagen. Of dat een slim idee is, dat hoor je zo meteen.
BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
In deze aflevering hebben we het over ondernemingsraden. Daar is iets mee aan de hand. Want Jumbo, Gallegal en Action hebben inmiddels een arbeidsvoorwaardenregeling gesloten met de OR. En daar hebben ze de vakbond buiten gehouden. De partij waar je meestal mee onderhandelt als het over cao's gaat. Advocaat Johan Zwemmer legt uit hoe dat zit.
Er is heel wat aan de hand in, zeg maar, arbeidsmarktland. En de bonden, wordt wel gezegd, worden minder machtig. En je ziet ook een aantal werkgevers die zeggen, ik ga niet meer met de bond onderhandelen over de CAO. Ik ga dat wel met mijn OR doen.
Ja.
Dan maken ze een arbeidsvoorwaardenregeling, toch?
Ja, ja, de AVR wordt die afgekort vaak genoemd.
Waarom doen die directies dat?
Nou, dat heeft verschillende redenen. Ik noem er een paar. Veel arbeidsvoorwaardenregelingen worden gesloten door ondernemingen die al jaren niet meer onder een CAO vallen. Mm-hmm. Denk aan bijvoorbeeld de CAO voor de slijterijen. Die is al volgens mij 5 jaar niet meer opnieuw afgesloten.
Omdat de werkgevers en de vakbonden er niet uitkomen.
Klopt.
Ja, ja.
En dan is er een leemte. Dan heb je een nawerkende CAO, zoals dat dan heet. Maar eigenlijk is er niks. En dat is ontzettend lastig voor een onderneming. Want die komt met een verouderd arbeidsvoorwaardenpakket, primair. En die zegt dan van, ja, moet ik dan met al die werknemers apart een loon afspreken? Is hartstikke vervelend. Dat is nou het handige van een CAO. En wat doet hij dan? In plaats dan van het individueel doen, spreekt hij met de ondernemingsraad af. Weet je, jongens, dit is het instaploon, dat zijn de schalen. Ben je het ermee eens?
Ja.
En dan wordt dat aan iedere nieuwkomer aangeboden.
Ja. Is dat verstandig wat jou betreft?
Nou, in die situatie kan ik het goed begrijpen. Er zijn natuurlijk ook andere situaties waarin dat wat lastiger ligt. Als er wel een CAO is, maar die is bijvoorbeeld niet algemeen verbindend verklaard, Dan is een onderneming, als hij niet lid is van een werkgeversvereniging, VNO-NCW bijna in alle gevallen, is hij vrij om te bepalen dat hij zelf arbeidsvoorwaarden afspreekt met een werknemer. Want het is een vrije markt, inderdaad. Op het moment dat hij dat dan doet, terwijl er een CEO is, of er staat een vakbond klaar, dan is het doel vaak, kan ik het goedkoper regelen via mijn ondernemingsraad.
Ja.
En dat is nou net natuurlijk waar het wringt. Hè? Als je het hebt over collectief onderhandelen, en je doet dat met je eigen werknemers in een OR,
ja,
die al die rollen heeft die we net zo bespraken, dan is het de vraag natuurlijk of dat wel de goede club is in zo'n situatie om uitgespeeld te kunnen worden.
Want waarom zou dat niet de goede club zijn?
Nou, allereerst omdat een vakbond geëquipeerd is om te onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaarden.
Ze snappen dat, ze hebben juristen in dienst.
Ja, het laat zich niet zo snel om de tuin leiden, om het zo maar eens te zeggen. Die kennen het spel, die hebben ook benchmarks, dus die weten een beetje hoe dat in die andere ondernemingen rijlt en zeilt. Terwijl een ondernemingsraad die kennis natuurlijk niet per definitie heeft. Het zijn gewoon eigen mensen, zitten in een OR. En een tweede ding is dat die mensen in die ondernemingsraad, dat zijn natuurlijk niet vakbondsleden, maar die zijn ook mee aan het praten over wat goed is voor het hele bedrijf.
Ja.
Die zitten dan ook wel eens op de stoel van hoe moeten we dat samen met de ondernemer aanpakken, een bepaald besluit, een bepaald adviesrecht. En dan zitten ze opeens, als het gaat om collectieve arbeidsvoorwaarden, primaire arbeidsvoorwaarden, zitten ze opeens tegenover die ondernemer. En dat kan best wringen, natuurlijk, als je daar ook in dienst bent.
Ja. Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, je hebt tenminste wel een gedragen arbeidsvoorwaardenbeleid. Want een OR is democratisch gekozen. En de dekkingsgraad van OR, van vakbondsleden bij bedrijven, dat gaat rap achteruit natuurlijk.
Ja, dat, je kunt daar inderdaad argumenten tegen geven. Die mensen in die OR worden gekozen om de 4 jaar door de eigen werknemers. Dus nou ja, meer vertegenwoordigd kun je bijna niet zijn. Terwijl bij de vakbonden het ledenpercentage 10, 15, 17% is. Nou, hoeveel zijn dat er dan in je onderneming? En een ander punt is natuurlijk ook dat die medewerkers in die OR veel beter weten wat in hun eigen onderneming nou echt speelt. Je kunt je voorstellen dat als je vertegenwoordiging in je bedrijf veel beter een afspiegeling is, kunnen die misschien ook veel beter zeggen, nou, dit is bij ons bedrijf van belang. Terwijl bij een vakbond, die staan veel meer op afstand. Hè? Ja.
Eigenlijk zeg jij, dit zou best kunnen, maar dan moet je als OR-lid behoorlijk geëquipeerd zijn om dit goed te doen. En dan moet je ook om kunnen gaan met die wisselende rol.
Ja.
He, dat je zegt, af en toe denken wij met elkaar mee, en soms staan we even tegenover elkaar, want willen we het onderste uit de kan hebben. Of tenminste een gedeelte richting de bodem van de kan. Dat is eigenlijk ook niet zo'n enorm probleem, want ik heb ook bij bedrijven gewerkt of klanten gehad waar je samen moet werken, maar wel even moet onderhandelen over de prijs. Daardoor hoeft geen bloed door de straten te lopen natuurlijk.
Nee, zeker niet. Sterker, je kunt dit ook gewoon vormgeven. De wet op de ondernemingsraad is niet bedoeld om een orgaan te creëren dat over arbeidsvoorwaarden onderhandelt.
Mm-hmm.
Het maakt het wel mogelijk, die wet op de ondernemingsraad.
Ja.
En hoe gaat dat dan? Hoe spreek je dat nou af wat jij verwoordt? Dat gebeurt in die voorbeelden die je net noemde door middel van een convenant. Nou, een convenant houdt in eigenlijk een overeenkomst met je ondernemingsraad waarin je zegt, als het gaat om het onderhandelen over het loon, dan gelden deze regels. En die regels zijn, je kunt, er moet een meerderheid zijn van de mensen die bijvoorbeeld voorstemt.
Mm-hmm.
Als je een resultaat hebt bereikt, net zoals bij de echte vakbond gaat.
Ja.
Een raadpleging om onder de werknemers, waardoor ze zich gesterkt voelen natuurlijk. Niet alleen maar bepalen met dat clubje OR-leden. Een ander punt is dat er staat, op het moment dat we met je onderhandelen, krijg je deskundige bijstand. Dus we zorgen ervoor dat je wellicht doorlopend getraind wordt, maar ook dat je bijstand krijgt. Wat er ook in staat, is dat het een aparte commissie is binnen die ondernemingsraad die over die arbeidsvoorwaarden gaat. Dus niet allemaal, maar speciale leden van de OR, die worden eigenlijk aangewezen om te onderhandelen.
Oh ja.
Waardoor die niet in het gedrang komen als ze op andere onderwerpen met die ondernemer praten.
En dit is allemaal al geregeld in die wet op de ondernemingsraden?
Nee, die geeft het haakje ervoor eigenlijk. Je mag zo'n convenant sluiten.
Ja.
En in die convenanten, die overeenkomsten die bijvoorbeeld Gal in Gal heeft gesloten en Action en Jumbo, staan deze afspraken uitgewerkt van wat zijn de spelregels als we met de OR over collectieve arbeidsvoorwaarden onderhandelen.
Nou, op naar Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. Nou, het zou je niet verbazen hoe zij in de wedstrijd zit.
Ja, dat deugt van geen kanten.
Oh.
Nee, vind ik echt. Vanuit mijn verschillende rollen. Sowieso is het onverstandig om te doen. Om je als ondernemingsraad op dat vlak te begeven. Je hebt als ondernemingsraad heel veel bevoegdheden. Maar het afspreken van primaire arbeidsvoorwaarden, en dat gebeurt in de CAO, dat is er niet één van.
Nou, je mag een convenant sluiten. Staat in de wet van de ondernemingsraad. Je mag een convenant sluiten. En dan zou je daarover mogen onderhandelen, heb ik me laten vertellen.
Ja, dat kan in principe wel.
Er zit een haakje in de wet.
Er zit een haakje in de wet. Maar dat haakje leidt feitelijk tot misbruik van die ondernemingsraad zelf.
Waarom?
Omdat een ondernemingsraad een AVR afspreken, een arbeidsvoorwaardenregeling afspreken, is niet hetzelfde als een CAO afspreken. Een handtekening van een ondernemingsraad onder een AVR die voorkomt uit een convenant is eigenlijk niet zo relevant. Want het heeft pas kracht van werking als het in iedere individuele arbeidsovereenkomst terugkomt.
Ja. Maar je kunt dat dan gewoon met elkaar afspreken van, nou, dit spreken we af. En bij elke medewerker die ermee ingestemd heeft, gaan we dit implementeren.
Ja, en daar zit wat ons betreft nog even, en daar wil ik straks graag op terugkomen, naast dat het de rol van de vakbond uitholt. En dat je ook ziet dat ondernemingsraden niet over de goede competenties beschikken over het algemeen om onderhandelingen te voeren die ze dan misschien dan daarover mogen voeren. Ze hebben vaak de inzichten niet, de professionaliteit niet. Ze vergeten ook echt voor zichzelf op te komen. Hè.
Zie je dat dan?
Nou ja, dan lees ik van een ondernemingsraad die dan de loonruimte krijgt toegespeeld door de directie. En daarbinnen moet het gebeuren. Terwijl wij als vakbond natuurlijk beginnen met wat is de loonruimte dan? En wij zien het anders. Mm-hmm. Je bent als vakbond op dit specifieke onderdeel veel meer een tegenmacht dan een ondernemingsraad.
En waarom is dat?
Wij zijn geworteld in die wet op de CAO's. Wij hebben vaak een stakingskas waarmee je ook druk kan zetten om, als jij het niet eens bent met bijvoorbeeld een loonbod van een ondernemer, dat je daar iets tegenover kan zetten. Daar gaan eerst heel veel gesprekken aan vooraf. Er gaan onderhandelingen aan vooraf. Er gaan ledenraadplegingen aan vooraf. En wij doen nooit iets dat onverantwoord is voor het bedrijf. Maar soms verschil je natuurlijk met de ondernemer echt van inzicht over hoeveel hij bereid is te bieden en hoeveel er geboden kan worden.
Dus je zegt eigenlijk van, joh, OR, ga daar niet in, want je laat je een oor aan naaien.
Ja, dat zeg ik. Dat hoeft natuurlijk niet in alle gevallen zo te zijn. Maar over het algemeen komen er slechtere primaire arbeidsvoorwaarden uit dan als je het met de vakbond gedaan zou hebben.
Maar of soms, want bij de Jumbo was het volgens mij het geval. Daar kwam de Jumbo er met de bond niet uit. Toen is de Jumbo naar de OR gegaan en zegt, joh, wat vinden jullie van het bod? Ja, wij vinden het eigenlijk wel oké. Nou ja, laten we dat dan maar afsluiten. Ja, dan kunnen we met z'n allen zeggen, ja, het had beter kunnen zijn. Maar ja, je kwamen er niet uit en zij komen er wel uit.
En dan denk ik van op deze manier, het pakt en slechter uit voor de medewerkers.
Maar weet je niet, want jullie kwamen ook niet tot een deal.
Nee, maar goed, als je een beetje doorgezet had. Hier is de vakbond natuurlijk gewoon buitenspel gezet door diezelfde OR. Als je wat doorduwt, krijg je er vaak toch meer uit. En dat is gewoon wat mij betreft het rechtmatig deel van de werknemer. Mm-hmm. Maar dus het pakt voor medewerkers op de langere termijn, maar ook al op de korte termijn, waarschijnlijk minder goed uit.
Bovendien, kun je het bewijzen of niet? Of is het, dat is natuurlijk, het is een beetje, we nee. weten niet welke CAO jullie met de Jumbo bijvoorbeeld hadden gesloten. Dus we kunnen het wel zeggen, maar we kunnen het niet echt staven, dit, toch?
Nou ja, wat ik er in ieder geval heel erg ingewikkeld aan vind, is dat vervolgens krijgt het kracht van werking in de individuele arbeidsovereenkomsten. Dat is ook heel erg ingewikkeld. Want er moet per medewerker worden besproken of dit voor hun voldoende is. Nou, als jij, en dat gebeurt bij de Jumbo, in een flexcontract zit en je vaste contract zit eraan te komen, of die zat er al helemaal niet aan te komen, en jij moet op dat moment zeggen wat je van dat bod vindt, dan vind je dat natuurlijk altijd oké. Dus voor die medewerkers zelf ben ik ervan overtuigd dat het slechter uitpakt dan als je dat georganiseerd met z'n allen in een vakbond, hè, waar ook wat drukmiddelen beschikbaar zijn, tot een beter resultaat kan komen. Ja. Maar zeker in het grote verhaal, wat dit doet voor de arbeidsmarkt, daar is het natuurlijk helemaal een slecht verhaal voor.
Want?
Nou ja, cao's zijn natuurlijk uiteindelijk ook omarmd door werkgevers, hè, bij de start van de cao, zou ik maar zeggen, omdat dat de concurrentie op arbeidskosten natuurlijk niveleert.
Mm-hmm.
Als je in een branche cao zit of in een sector cao, en voor alle supermarkten geldt dezelfde cao, dan weet je in ieder geval, als je naar concurrentie kijkt, dat iedereen betaalt diezelfde arbeidskosten. Dus je kunt niet concurreren via arbeidskosten. En dat is natuurlijk op dit moment wel wat aan de hand is op de arbeidsmarkt.
Maar hoe verklaar jij dan dat Gallengal, de Jumbo, de Action, en zijn er volgens mij nog wel een aantal anderen, die allemaal via deze route een soort mes van cao hebben afgesproken. Hoe verklaar je dat dan, als het zoveel slechter is, dat het toch een aantal keer gebeurt?
Vanaf de werkgevers. Die voelen blijkbaar weinig maatschappelijke verantwoordelijkheid voor die arbeidsmarkt. Nou, dat is een gegeven op dit moment.
Goed, zo'n Jumbo, of de Gallengal, of wat dan ook, die moeten wel aan iedereen ook vragen. Joh, zijn we het hiermee akkoord? Dus al die medewerkers zijn daar in meerderheid mee akkoord gegaan.
Ja, maar dat is natuurlijk wat ik zeg. De positie, hè, als je naar de Nederlandse arbeidsmarkt op dit moment kijkt, met bijna 50% flexibele schil, hoeveel hebben mensen eigenlijk te kiezen? Hoe zijn je arbeidsverhoudingen?
Nou ja.
Als jouw baas met je naar jou toe komt en zegt, ik heb dit met de OR afgesproken, wat vind jij ervan? En het is een procent, terwijl het 3% misschien had kunnen zijn. Dan ga je daarmee akkoord, want welke positie heb je om daar nee tegen te zeggen?
Aan de andere kant, oké, snap ik. Aan de andere kant, er worden steeds minder cao's afgesproken, toch? Het is, op dit moment zien we steeds minder cao's gesloten worden. Dus er is wel een probleem aan de hand. Met die slijters begrijp ik dat die was al sinds 2013 niet afgesloten. En dan krijg je dus zo'n voortmodderende cao. Ja, op een gegeven moment moet er wat, toch?
Ja, op een gegeven moment moet er wat. De vraag is of OR dan de positie van vakbonden daarin moeten ondermijnen. Want dat is natuurlijk wat gebeurt.
Want zo voel je het wel. Het is het ondermijnen van een vakbond.
Absoluut. Ja. En een vakbond is geen instituut op zich. Hè. De vakbond zijn de leden. En dat zijn er in Nederland toch nog 1,5 miljoen. Die zich hebben verenigd om hun rechtmatige aandeel in de omzet van een bedrijf bijvoorbeeld op te eisen. Hè. Je maakt geen omzet ondanks je personeel. Je maakt omzet dankzij je personeel.
Ja. Maar goed, je zou namelijk ook kunnen zeggen, nou weet je wat, we gaan die OR-leden gaan we onderhandelingsskills geven. De vakbonden heeft al tientallen jaren de cursussen hou je rug recht. Misschien, ik weet niet of dat zo is, maar dat kunnen jullie heel goed. He, soms misschien wel te erg, want er worden cao's niet afgesloten. Maar ik zou zeggen, dat kun je ze dan leren. Van hier gaat die directie gaat mis. Hier moet je even dat doen. Als een coach.
Dat doen we, alleen niet over de cao-onderhandelingen. Dus een OR heeft instemmingsrecht op bijvoorbeeld vervoersregelingen, op aanstellingsbeleid, op tal van hele belangrijke
maar
gebieden.
Het ene gedeelte van het salariering blijft bij jullie. Dat wil je niet weggeven.
Nee, omdat wij die onafhankelijke positie hebben en die leden die daar een blok kunnen vormen, zodat je ook drukmiddel hebt en niet dat als de directie zegt van ja, maar jongens, OR, dat kunnen we echt niet betalen. Dat je dan als OR bijna wel gedwongen bent om dat te accepteren. Want ja, je bent afhankelijk van die werkgever.
Maar Kitty, ben je dan niet bang dat je op een gegeven moment, net zoals Kodak, heel lang digitale foto's afwijst omdat het niet zo goed is als het analoge product, en dan opeens achterom kijkt en denk ik, potverdorie, er worden wel heel veel cao's afgesloten door de OR.
Nee, nou gelukkig hebben we die situatie ook nog niet bereikt. En die vergelijking gaat mank. Omdat we juist zien dat wij als vakbond daar nog veel harder op in moeten zetten. Omdat niet alleen het belang van de individuele werknemers onder druk staat. Maar wij ook zien dat dit het zogenaamde race naar het putje. Arbeidskosten, deel van wat werknemers van de opbrengst krijgen, wordt steeds kleiner. Dat is voor de hele arbeidsmarkt niet goed. Is ook voor de samenleving niet goed. Daar heb je een krachtige vakbond voor nodig die ook een staking kan uitroepen.
Ja. Ik legde het voor aan Tieneke van de OR van Albert Heijn. Nou zie je een ontwikkeling in de OR-wereld. Dat er steeds meer OR'en zijn die, omdat er geen cao is of een hele oude cao is, ook met de directie een cao of iets wat daarop lijkt gaan afspreken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, wij doen dat dus niet. En dat is eigenlijk ook het antwoord. Wij doen dat niet. Albert Heijn, de Albert Heijn ondernemingsraad houdt zich daar niet mee bezig.
Okay.
Wij zien onze rol als medezeggenschap, als ondernemingsraad, als niet anders dan dat altijd al was. De ondernemingsraad toetst beleid, denkt mee over de strategie. Nou, dat zijn al ruim voldoende onderwerpen. En de ondernemingsraad is de schakel met de werkvloer. Doet voorstellen en denkt na over de eigen visie, over de toekomst van de medewerker. Ja, wij hebben genoeg te doen zonder daar nog een extra taak bij te willen voegen.
Maar je zou het ook niet willen? Of als het bedrijf zegt, nou ja, we komen er niet uit, zullen we met jullie gaan schakelen? Zeg je dan, nee, uit principe doen we dat niet?
Dat is gewoon helemaal niet aan de orde. Wij hebben echt ruim voldoende taken op ons bordje. En zien wij ook als onze core business, om eens even...
Als voorzitter is het denk ik ook wel een beetje vooruitkijken. Want je collega's van de Gal en Gal hebben dat gedaan, de Jumbo heeft dat gedaan. Dus het kan zomaar op je bord komen. Dus daar denk je dan wel over na, kan ik me zo voorstellen.
Nee, dat is niet helemaal eigenlijk gewoon helemaal niet aan de orde.
Nee
ik snap de vraag hoor, maar het is gewoon niet aan de orde.
Nee.
De vakbond heeft zijn eigen taken en die zijn heel duidelijk. En onze taken zijn ook gewoon heel duidelijk. Ja, dus het is gewoon in ons geval helemaal niet aan de orde.
Nee. En zou je ook zeggen, ik ben daar ook niet competent genoeg voor om dat te doen?
Nou, als de vraag te sprake zou komen, gaan we daarover nadenken. Maar de vraag is er gewoon helemaal niet. Je bent als medezeggenschap ben je gewoon druk genoeg met alles wat er op je bordje komt. En als je een goede relatie hebt met je bestuurder, dan praat je ook heel vroeg mee over alle ontwikkelingen. Dan weet je ook heel vroeg wat er speelt en wat er leeft. En daar ben je echt druk genoeg mee. We hebben wel overigens een heel goed contact met de vakbond. Wij nodigen ze een aantal keren per jaar uit in onze OR-vergaderingen. En dan hebben we overleg over allerlei onderwerpen. En een groot gedeelte van de OR-leden zijn ook vakbondsleden. Mm-hmm. We hebben een goede samenwerking. Het is niet het een of het ander. Het is duidelijk dat de taken verschillend zijn.
Nou, bij de OR van Albert Heijn gaat dat dus voorlopig niet gebeuren. Trouwens vroeg me nog wel af hoe ze dat eigenlijk doet. Boodschappen doen en dan iedere keer worden aangeklampt als voorzitter van de OR in je eigen supermarkt. Het lijkt me best een druk leven. Elke Albert Heijn die je binnenloopt, word je aangeklampt, of niet?
Nou, dat is inderdaad wel een uitdaging, ja. Dat is inderdaad. Het zijn mensen die op een gegeven moment ook graag gewoon eens even willen praten over hoe ze tegen dingen aankijken. En ja, ik vind dat waardevol. Want ik moet het vooral niet zelf bedenken. Ik moet niet over mensen praten, maar ik moet met mensen praten.
En jouw hoofd is bij iedereen ook bekend, zeg maar. Het is als jij in Albert Heijn binnenloopt, dat is de voorzitter van de OR.
Ja, dat is natuurlijk na 18 jaar is dat onvermijdelijk.
Ja, ja. Ik kan me wel voorstellen dat je af en toe denkt, nou weet je wat, ik ga nu even naar de Jumbo toe, want dan kan ik gewoon mijn boodschappen doen.
Nou, eerlijk gezegd, ik ben behoorlijk merkentrouw en wat ik doe is, ik bestel het gewoon lekker online. Dus dat gaat prima.
Goed zo, dankjewel.
Wat ik vergeet haal ik in de winkel.
Hey, dankjewel voor je tijd. Jij ook bedankt voor het luisteren. Volgende week dan krijg je weer een nieuwe werkverkenners om dinsdag om 3:30 op de radio. En natuurlijk wanneer je maar wil in je eigen podcast-app. Doei!
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.